Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van 93. Wij lezen samen uit het boek Exodus, hoofdstuk 24. Exodus 24. En na de schriftlezing zingen we Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Daarna zeide hij tot Mozes: klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u neder van verre. En dat Mozes alleen zich nadere tot de Heere, maar dat zij niet naderen, en het volk klimmen ook niet op met hen. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem, en zij zeiden: al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heren en hij maakte zich des morgens vroeg op. En hij bouwde een altaar onder aan de berg en 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandoffers offerden en de Heren dankoffers offerden en van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zo zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Heere met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderde van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Toen zeide de Heere tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar en ik zal u stenen tafelen geven, en de wet en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. En hij zeide tot de oudsten, blijft gij ons hier totdat wij weder tot u komen. En ziet daar Aaron en Hur zijn bij u. Wie enige zaken heeft, zal tot hen komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. En het aanzien van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van die berg in de ogen van de kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden van de wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Ook vanmiddag beleiden wij ons geloof. Wij zullen dat nu doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, als wij vanmiddag op onze dankdag het woord van de Here opslaan en overdenken, dan staan wij met name stil bij het tweede gedeelte van het 11e vers van Exodus 24. Vers 11b van het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Laten wij eerst samen bidden. Barmhartige God, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken voordat wij tot de overdenking van uw woord overgaan. En voordat wij datgene waar we bijzonder ook voor samengekomen zijn op onze jaarlijkse dankdag zullen doen, namelijk u de Here erkennen voor al de weldaden die gij hebt geschonken. Dankdag houden, Here. Maar mogen wij u dan eerst vragen of u ons op de rechte wijze wilt leren danken. Mogen wij u ootmoedig vragen, Here, of u ons de Heilige Geest wil schenken. Die geest die de geest der gebeden is, zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Maar het is diezelfde geest die ook danken leert. Het is diezelfde geest die ook dankbaarheid schenkt. Dat is geen vrucht van ons mensen, dat is een vrucht van het werk van de Heilige Geest immers. En u op de rechte wijze erkennen als de gever van al het goede. En bijzonder ook zo dankbaar zijn dat het niet blijft bij een aantal woorden, maar dat het toewijding aan u de Here mag zijn en worden. Toewijding geheel en al van lichaam en ziel en geest. Om zo voor uw heilig aangezicht te leven. Heren, wie zou dat van zichzelf ooit kunnen opbrengen? Dat is alleen maar daar waar de Heilige Geest het werk doet. En waar hij harten inwint. En waar hij overtuigt. En waar hij de dingen aan de orde stelt. De geestelijke zaken, zoals u die in uw woord openbaart. Mogen wij u dan bidden, Heren, om de werking van uw Heilige Geest, allereerst bij de overdenking van uw woord. Mag dat woord leiding geven, mag dat woord onderwijs schenken. Wilt u dat woord gebruiken, Heren, om ons op de rechte wijze voor uw heilig aangezicht te doen treden. En laat de Heilige Geest dan zo in onze harten werken en de toepassing geven van het woord dat gesproken zal worden. Maar niet alleen in onze harten moet hij de toepassing geven. Voordat dat gebeuren kan, moet diezelfde geest ook te spreken geven. En de dingen ordelijk voor de aandacht brengen. En zal het ook van de geest zijn, Heren, als we met aandacht mogen luisteren en onze aandacht ook werkelijk op uw woord concentreren. Dan moet er heel wat tegengestaan worden ook. Dan moet de geest ons ook bewaren voor alles wat ons zou kunnen afleiden. Want de duivel zal wel weer alles in het werk stellen om de dingen te verstoren. En ons gedachteloos in uw huis te doen zitten. Of als we dan wel gedachten hebben, dan zijn dat gedachten die met andere dingen samenhangen. De duivel zal wel proberen de aandacht af te leiden. De duivel zal wel proberen ons de zegen van deze dankdag te roven. En daarom, Heere, beschaam hem en belemmer hem. En wilt gij hem verhinderen zijn verstorend en verwoestend werk te doen. En laat uw geest ons allen zo onder beslag nemen, dat wij met aandacht luisteren en met overgave, ja, ons ook werkelijk aan uw woord mogen overgeven. Om zo ook te verstaan wat gij tot ons zegt, en om zo ook geleerd en onderwezen uw heilig aangezicht straks te mogen zoeken in oprechte dankbaarheid en erkentelijkheid. Zegen gij allen die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze zieken. We denken aan hen die om een andere reden verhinderd zijn. Gedenk ze allen in uw gunst. En al zijn ze dan niet bij ons in dit kerkgebouw, velen zullen met ons meeluisteren. En ook als dat niet mogelijk is, Heere, gedenk ze dan allemaal in uw gunst en ontferming. En geef ons zo uw rijke zegen. En geef die overal waar vandaag uw woord verkondigd wordt. Het is een kleine minderheid van ons volk die deze dankdag nog in ere houdt en die in uw huis nog samenkomt. Maar Heere, daar waar dat dan nog gebeurt, wilt u daar zelf ook zijn. En wilt u uw genade openbaren en uw woord getuigenis geven. En geven dat er ware dankbaarheid mag zijn jegens u, de grote weldoener, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 145, het tweede en het derde vers. 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed. Gemeente, het hoofdstuk waar onze tekst uitgenomen is, het 24e van het boek Exodus, is eigenlijk een heel centraal hoofdstuk in het boek Exodus. En als u met aandacht de schriftlezing gevolgd hebt, dan zult u hebben ontdekt dat hier nogal wat in staat, wat niet alleen verduidelijking behoeft, maar waar toch ook heel wat uit te leren is. Het is een vol hoofdstuk, al is het niet eens een lang hoofdstuk. Een vol hoofdstuk waarin ons heel wat van de meest wezenlijke dingen van het evangelie van Gods genade in worden meegedeeld. Ik kan er natuurlijk niet aan denken om al die dingen met u te bespreken en overal de vinger bij te leggen en aandacht aan te geven. Naar de gelegenheid van deze dag, van deze dankdag, willen we ons daarom concentreren. Met name op dat tweede deel van het 11e vers waar ons verteld wordt dat die 70 oudsten samen met Mozes en Aaron en de twee oudste zonen van Aaron, en ze worden hier de afgezonderden genoemd, ons wordt dus verteld dat die 74 afgezonderden hebben gegeten en gedronken nadat zij God gezien hadden. En dat is voldoende materiaal, zou ik zeggen, voldoende stof voor de overdenking van deze dankdagdienst. Waarin het uiteraard gaat om de vraag, wat is nou eigenlijk dankdag? Wat is dankbaarheid? Hoe verwacht de Heere dankbaarheid van zijn schepselen te ontvangen? Welke gezindheid, welke gesteldheid stelt hij daarbij op prijs? We weten dat niet elk bidden God aangenaam is. Er is ook een ijdel bidden, er is een nutteloos bidden. Er is een bidden waar de Heer geen acht op slaat. Kwalijk bidden. En zo is er natuurlijk ook een nutteloos en een ijdel en een kwalijk danken, waar de Heer ook geen acht op slaat. En zal ons danken nu recht zijn, zullen we nu recht naar het altaar treden, zoals Psalm 4 dat onder woorden brengt, dan moeten we ons eerst laten onderwijzen door het woord en God geven ook door de geest die het woord toepast. Wel nu, in dat opzicht is er in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben en met name in het woord van onze tekst voldoende stof. Wel, om toch even het verband voor uw aandacht te halen, het verbond is gesloten. De Heere heeft zijn wet bekendgemaakt, dat vinden we in Exodus 20. Daarna heeft het volk beloofd dat ze die geboden van de Heere zouden doen. Mozes is toen de berg opgegaan en heeft van de Heere nog wat meer gedetailleerde voorschriften en inzettingen gekregen, die we in de hoofdstukken 21, 22 en 23 van het boek Exodus beschreven vinden. En dan, als Mozes weer van de berg afdaalt en hij aan het volk nog eens een keer alles bekend maakt wat de Heere gezegd heeft, ook in die hoofdstukken 21 tot en met 23, dan komt daar weer de betuiging van het volk, al, vers 3, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En zo treedt het volk dus eigenlijk toe in het verbond. Ik heb het nou niet over de diepte van die belijdenis en ik heb het er ook niet over of die belijdenis nou door alle Israëlieten gemeend was, of ze het allemaal met hun hart zeiden. Daar zijn wel dingen in het woord van God die het tegendeel bewijzen. Maar de belijdenis op zichzelf is goed, of niet? De belijdenis, al deze dingen die de Heere gezegd heeft, zullen we doen en gehoorzaam. Dat is toch een goede belijdenis? Als dat echt de keus van je hart is en meer is dan alleen maar lippentaal, dan is dat een goede zaak. Dan moet het ook een keer zo ver komen in ons leven, dat we deze goede keus doen. En dat we die ook nog wel eens een keertje vernieuwen, herhalen. Wel nu, als dit gebeurd is, dan gaat Mozes daar eigenlijk het zegel op zetten. Hoe doet hij dat? Hij bouwt een altaar, een groot altaar aan de voet van de berg. En hij laat jonge ossen brengen, die als offer moeten dienen. En als die ossen geslacht worden, dan vangt Mozes het bloed van die dieren op in bekkens. De helft van dat bloed zet hij weg. De andere helft giet hij uit tegen dat altaar. Het altaar is Gods altaar. Mozes wil met het uitgieten van de helft van dat bloed tegen het altaar uitspreken. Dat is voor God. Dat wijden we aan de Heere. Dat geven we aan hem. En daarna, als zo dat offerbloed geplengd is, en het wordt ons niet verteld wat er met het vlees van die offerdieren gebeurd is, maar die zullen wel verbrand zijn, die kadavers op het altaar. Maar als dat allemaal dan gebeurd is, dan neemt Mozes de andere helft van het bloed, de bekkens waarin hij dat verzameld heeft, en hij gaat voor het volk staan en met volle handen gooit hij dat bloed uit die bekkens over het volk heen, zodat het op hun kleding komt, zodat het op hun handen komt, zodat het op hun gezicht komt, zodat het overal komt. Ze worden met bloed besprengd, met bloed nat gemaakt. De eerste helft gaf hij aan God, de tweede helft verwerpt hij op het volk. En zo brengt dat ene bloed God en het volk samen. Het bloed des verbonds. Het bloed waardoor de band gelegd wordt. Nu horen ze bij elkaar. De Heere, Israëls God en Israël, Gods volk. En als dat gebeurd is, en dat is allemaal op voorschrift en op bevel van de Heere gebeurd, dan moet Mozes nog een nieuwe opdracht uitvoeren. Dan moet hij met Aaron en met de twee oudste zonen van Aaron en met nog 70 anderen uit Israël, oudsten, dus niet de eerste, de beste, zomaar willekeurig gekozen mensen, maar volksvertegenwoordigers zou je zeggen, mensen die in elke stam een bepaald aanzien hebben gekregen, die een bepaalde positie van gezag hebben gekregen, noem ze dan wat mij betreft ambtsdragers, ze moeten met z'n 74 de berg opklimmen. Niet tot helemaal bovenaan, maar tot halverwege. Ze moeten van verre blijven staan, niet tot aan de top van de berg waar de Heere, in Exodus 20 leest u dat, op neergedaald is, maar halverwege. En zoals vers 1 van hoofdstuk 24 zegt, en buigt u, zo zegt de Heere, neder van verre. Er moet afstand blijven, maar waarom moeten ze daar dan heen? Wat zal daar dan gaan gebeuren? Let u er nog even op dat Aaron en zijn zonen, zijn twee oudste zonen, mee moeten. Dat zijn de vertegenwoordigers van het priestergeslacht en je zou kunnen zeggen van de hele stam van Levi. Die 70 oudsten moeten er ook bij zijn en die mogen u dan gerust zien als de vertegenwoordigers van de rest van het volk. God wil al deze representanten van het volk een ogenblik bij zich hebben. Om zich in een ontmoeting met hen op een hele bijzondere manier aan hen en in hen aan het volk te openbaren. Zij gaan daar als speciale genodigden heen, de afgezonderden worden ze genoemd. Maar in hem gaat het hele volk eigenlijk de Heere tegemoet. En daar gaat de Heere zich via die afgezonderden aan het hele volk vertonen. En dan gaat hij in de verschijning die zij daar halverwege de berg mogen meemaken, gaat hij zich openbaren als Israëls God, als Israëls koning. En hoe de Heere dat dan doet, dat wordt ons in dit hoofdstuk verteld. Maar dat wordt ons verteld in woorden die we eigenlijk niet helemaal kunnen begrijpen. Niet waar, dat zal u zo vergaan zoals het mij vergaan is. Vers 9 zegt Mozes: nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël. En onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Nou, wat hebben ze nou gezien? Het is net zoiets als in het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël, waarin ons het roepingsvisioen van Ezechiël verteld wordt, en waarin Ezechiël allerlei dingen beschrijft, maar op zo'n manier dat we eigenlijk moeten zeggen, nu is het ons nog niet helemaal duidelijk. Ik denk dat dat ook is omdat, zoiets als bij Paulus, als hij opgetrokken is in de derde hemel, dan heeft hij dingen gezien die hij eigenlijk niet onder woorden kan brengen. Daar zijn geen woorden voor in onze taal. Dat zijn zulke hemelse, zulke hoge, zulke verheven dingen, dat als je daarover spreekt, zoals Ezechiël in het eerste hoofdstuk en zoals hier in vers 10, dan kan het alleen maar bij benadering gezegd worden. Ze zagen de God van Israël. Kun je die dan zien? Kan een mens God dan zien en in leven blijven? Weten we niet uit andere plaatsen in het woord van God, met name ook in het Oude Testament, maar u vindt het trouwens ook in het Nieuwe Testament, zei het dan dat daar meer op de Heer Jezus betrokken wordt, de verheerlijkte Christus. Maar zijn er niet plaatsen in het woord van God die ons duidelijk zien dat als de Heere aan een mens verschijnt, dat die mens met schrik en beving vervuld wordt en dat ze het uitroepen, wee mij, denk eens aan Jesaja, wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de koning gezien. Hoe kan een mens God zien? Ja, en ze zagen de God van Israël, maar wat zagen ze van de God van Israël? Mozes heeft ook eens een keer iets van de God van Israël gezien. Zijn achterste delen en meer niet, en toen zei God zelf: niemand kan mijn aangezicht zien. Toen heeft God even als in een flits iets van zijn achterkant laten zien, maar tegelijkertijd met zijn hand Mozes aangezicht bedekt, zodat hij toch niet verder kon zien. En wat zagen deze 74? Ik denk dat je het zo moet verstaan, ze zagen alleen zijn voeten. Ze keken en ze zagen daar iets geweldigs. Maar van God zagen ze niet meer dan zijn voeten. En onder zijn voeten iets als een saffieren vloer. Klaar als het blauw van de hemel. Nou zegt u het nou maar precies wat ze gezien hebben. Het is in ieder geval buitengewoon indrukwekkend geweest. Buitengewoon indrukwekkend. Gods voeten, staande op een ondergrond van blauw saffier, zo helder als de blauwe lucht. En dat blauw, dat zal dan wel de kleur van de heiligheid en van de reinheid en van de majesteit zijn. Zo hebben ze God gezien. Dus je kunt ook zeggen, ze hebben God toch eigenlijk ook niet gezien. Iets van hem. Iets. Meer kon ook niet. Meer is voor een zondig mensenkind absoluut niet mogelijk. Maar dit mogen ze dan toch meemaken. Dit vergunt de Heere hen. En het is eigenlijk een grote uitzondering. Het wordt dan ook alleen maar aan deze 74 gegeven. Maar dan blijft de vraag, kan dat dan wel? Kan een zondig mens dit dan wel verdragen? Ja, het wonderlijke is, en dat wordt ons in het begin van vers 11 verteld, de Heere strekte zijn hand niet uit tot de afgezonderde van de kinderen Israëls. Wat betekent dat? Die afgezonderden, u weet wie dat zijn. Er wordt gezegd, de Heere strekte zijn hand niet uit naar hen. In welke zin dan? Wel, hij strekte zijn handen niet uit om hen te slaan, om hen te verdelgen, om hen onder de majesteit en de heerlijkheid van dat gezicht te verpletteren. Dat had gekund. Dat had gekund. Maar hij doet dat niet. Hij verderft ze niet. Hij openbaart zijn genade. Hier gaat de openbaring een stuk verder. Als u 24 van Exodus vergelijkt met 20. In 20, eigenlijk al in 19. Dan wordt ons verteld dat de berg brandt. Dat er bliksem en donder is op de top van de berg als God daar neerkomt. Daar valt alle nadruk op de heiligheid Gods. En op de majesteit Gods. En het volk aan de voet van de berg is zo diep onder de indruk. Dat ze tegen Mozes zeggen, ook nog als God de 10 woorden gesproken heeft. Laat God tot ons toch verder niet spreken. Want we zouden het niet overleven. Weest u onze middelaar. Laat God tot u spreken. En spreekt u dan tot ons. Dat is bij de wetgeving. En nu gaat diezelfde God van de wetgeving, diezelfde God van enkel heiligheid, enkel licht en majesteit, ook nog andere deugden van zijn goddelijk wezen openbaren. Toen werd gezegd, niemand mag op die berg klimmen. Niemand mag die berg zelfs aanraken. Er moest een heining om die berg gebouwd worden, zodat zelfs ook het vee niet in staat was om tegen die berg op te klimmen. Afstand. En nu is dat element van afstand er nog wel. Ze moeten van verre blijven staan. Maar ze mogen toch al dichterbij komen dan dat ze eerst mochten. Ze mogen toch al halverwege de berg klimmen. Ze mogen daar toch in dat wonderlijke visioen iets van God zien. En ze mogen bij het zien van die majesteitelijke God gespaard blijven. God komt in de openbaring van zijn wezen en van zijn deugden weer een stap verder. Want hij laat het die 74 weten dat hij niet alleen de heilige is. En die niet alleen in de heiligheid woont. En dat hij niet de allervolmaaktste God is. Maar hij laat het ook weten dat hij de genadige is. En dat hij schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is. Die mensen, en ze zijn allemaal kinderen van Adam geweest, al die 74, Mozes, Aaron en noem ze allemaal maar op. En ze zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren geweest. En er is niemand van hen rechtvaardig voor God bevonden. Maar de Heere duldt ze in zijn aanwezigheid. De Heere slaat ze niet neer. De Heere draagt ze in zijn ontferming. De Heere bewijst hen zijn genade. En dan komt de bekroning van dat alles. Dan blijkt, wellicht wel door de engelen, wellicht wel door die hemelse dienaren die God dienen, dan blijkt dat daar een maaltijd voor hen klaar staat. Dat ze mogen eten en drinken op die plek. En daar heeft de koning voor gezorgd. En hij behandelt ze als zijn gasten. En terwijl de Heere zich daar vertoont en terwijl de Heere hen niet vernietigt en neerslaat, integendeel, zorgt de Heere daar voor hun lichaams- en levensonderhoud. Dat is nou precies het tegengestelde van wat een mens heeft verdiend en wat hij zich door de zonde heeft waardig gemaakt. God zou hen, en ik kom dan maar gelijk naar onszelf toe, gemeente, God zou ook ons leven kunnen afsnijden. God zou ook met ons een einde kunnen maken. Wij hebben ook in het afgelopen seizoen hem op alle manieren getergd en onteerd en gekrenkt. En wat hebben we met Alles wat hij ons gegeven heeft en alles wat hij ons gelaten heeft gedaan. Hoe menigmaal heeft hij ons zijn gunst betoond. Hoe menigmaal heeft hij ons zijn weldaden gegeven. En wat staat er van onze kant tegenover. En ondanks dat wij hem op het hoogst misdaan hebben. Ondanks dat wij verdiend hebben dat de Heere ons leven zou afsnijden. En dat hij ons onder zijn rechtvaardig oordeel zou wegdoen. Spaart hij. En gaf hij ons tot op de dag van vandaag eten en drinken. En heeft hij het bewezen, al die tijd vanaf de middag tot op de dag van vandaag toe, dat hij zorg aan ons besteedt. En elke keer staat er weer een maaltijd voor ons klaar. En elke keer is er weer de gelegenheid om te eten en te drinken. Wat een onderscheid. Wat maakt de Heere net ook in ons leven waar? Dat hij een goeddoend God is. En wat openbaart hij elke keer weer in ons leven? De rijkdom van zijn goedertierenheid. Ziet u, gemeente, hoe de Heere in deze verschijning, eerder zozeer nog niet, maar in deze verschijning ook laat zien dat er meer van hem te zeggen is dan alleen maar dat hij de heilige en de rechtvaardige is, die de zondaar geenszins onschuldig houdt? Ziet u dat er in het evangelie ook dat stuk van de openbaring is dat de Heere zegt, grimmigheid is bij mij niet. Dat hij een ontfermer is en zeer weldadig, barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En onze God is groot van goedertierenheid. We zingen het, maar het is toch zo? Hij bewijst het toch? Hij laat het toch zien, ook in ons dagelijkse leven? En als u dan de vraag stelt hoe de Heere dat dan kan doen. Waarom kan hij dat nu ook schenken aan die 74? Doet hij daarmee dan tegelijkertijd zijn recht eigenlijk niet tekort? Laat de Heere dan genade voor recht gelden? Met andere woorden, laat de Heere zijn rechtvaardigheid voorlopig maar even zwijgen, omdat hij nou ruimte wil geven aan zijn barmhartigheid. En gaan zo de deugden Gods tegen elkaar strijden. Kan God alleen maar barmhartig zijn als hij zijn ogen dicht doet en sluit voor de zonde van de mens? Nee, het blijft toch een grote eenheid in God. Al zijn deugden stemmen samen. Maar hoe kan dat dan? Dat daar zondaren voor Gods aangezicht bijeen zijn. En dat daar zondaren mogen eten en drinken voor Gods aangezicht. Hoe kan het dan dat de Heere ze niet wegdoet, al hebben ze nog zoveel dat hen aanklaagt? Hoe dat kan? Onderaan de voet van die berg stond toch dat altaar. Daar werd toch dat bloed vergoten. Onderaan de voet van de berg is toch gebeurd dat Mozes dat bloed des verbonds voor de helft uitgoot tegen het altaar en voor de andere helft sprengde op het volk. Daar onder aan de voet van de berg bij dat altaar, daar is toch bloed gevloeid en dat is toch bloed der verzoening. Daar is toch al het offer gebracht aan het recht, het geschonden recht van God. Daar is toch al verzoening gedaan. En zij die nu op de berg halverwege op de berg mogen klimmen, dat zijn toch mensen op wier kleren en op wier hoofd dat bloed is gesprenkeld. Daar ligt het geheim. God doet zijn recht niet tekort als hij barmhartig is. En als hij eten en drinken geeft aan onwaardigen. En als ze dat nog mogen eten voor zijn aangezicht ook. God doet zijn recht niet tekort. Want dat recht dat is bevredigd in het offer. En dan denk ik nu niet meer aan dat offer dat daar toen aan de voet van de berg Horeb gebracht is. Maar dan denk ik nu aan het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Daar ligt het geheimenis van de zaligheid van zondaren. Zeker, en begin daar maar mee. Maar daar ligt ook het geheimenis van het levensonderhoud van zondaren. Dat heeft Christus verworven. Daar is zijn bloed voor gestort geworden. En dat is het geheimenis. En daardoor worden die afgezonderden niet verdelgd, maar gespijzigd en gelaafd en gezegend. Wel, dat leert ons op zijn minst twee dingen, gemeente. Welke twee dingen zijn dat? Nou, om te beginnen de juiste volgorde tussen het geestelijke en het stoffelijke. De juiste volgorde. Ze aten en dronken, maar er ging wat aan vooraf. Nadat ze God gezien hadden. Er ging nog meer aan vooraf. Nadat dat offer gebracht is. En nadat dat bloed gesprengd is. Dat was toch eerst, nietwaar? En waar ging het om in die bloedstorting? En waar ging het om in dat offer? En waar ging het om in dat aanschouwen van God, al was het dan maar een glimp van God? Daar ging het om de geestelijke zaken. Daar ging het om de kennis van God. Daar ging het om de redding van je ziel. Daar ging het om de vergeving van zonden. Daar ging het om de wezenlijke geestelijke dingen. Daar ging het om de zaken van het koninkrijk Gods. En waar gaat het dan om in eten en drinken? Nou, dat zijn de stoffelijke dingen. En breid dat dan uit. En we mogen dat op onze dankdag doen. En behalve voor gewas en arbeid danken we ook voor kleding en voor allerlei andere dingen die we in ons aardse leven nodig hebben. Maar dat zijn de aardse goederen. Dat zijn de stoffelijke dingen. En wat hier gebeurt, en de volgorde waarin de dingen hier gebeuren, is precies in overeenstemming met dat bekende woord dat de Heer Jezus gesproken heeft in wat we de bergrede noemen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En, ja, maar dan ook het vervolg. En deze dingen zullen u worden toegeworpen. Eerst met God verzoend raken. Eerst God zien. En dan eten en drinken. In die volgorde, zo zegt onze tekst het toch. Ze aten en dronken nadat ze God gezien hadden. Nou gemeente, is dat nou in ons leven? En kunnen we dat op onze dankdag dan eerlijk zeggen? Is dat nou ook de volgorde waarin wij de dingen plaatsen? En waarin we de dingen beleven? Is het zoeken van het koninkrijk? Is het zoeken van vergeving? Is het zoeken van verzoening met God? Is het de omgang met God? Het verkeren in de nabijheid bij de Heere? De verborgen omgang met de Heere? Zijn dat de dingen die bij ons prioriteit hebben? Staan die op de voorgrond? Zijn dat de eerste zaken? Maken we daar ons allereerst druk om? En zijn we daar allereerst mee bezig? Ging het ons in ons leven al om verzoend te zijn met God en om redding van onze arme ziel? Ging het er ons al om kennis te krijgen aan het offer van Golgotha en de ondervinding van de kracht van dat bloed dat daar vergoten is? Ging het ons en gaat het ons al om de eerste levensbehoefte, en dan bedoel ik voor onze ziel? Daar hadden die 74 kennis mee gemaakt. Ik spreek geen oordeel uit over hun innerlijk. Als je naar die twee oudste zonen van Aaron kijkt, Nadab en Abihu. Maar goed, dat is de zaak niet waar het om gaat. Het gaat meer om deze mensen als, een voorbeeld van hoe het dan zijn dient te zijn in ons leven. En deze 74 hadden toch met die geestelijke zaken kennis gemaakt. Die waren er toch bij geweest toen dat altaar gebouwd werd. En toen dat bloed uitgegoten werd tegen dat altaar. En die hebben het ook op hun eigen lichaam ontvangen toen Mozes het bloed sprengde. En die waren er toch bij toen ze hun ogen ophieven. En toen ze eigenlijk, als in een reactie hun ogen als het ware, maar snel weer dicht deden ook vanwege de majesteit van wat ze daar zagen. Al was het alleen de onderkant van Gods voeten. Daar waren ze bij. En toen ze met die dingen bezig waren en toen dat beslag op hun hart, op hun leven gelegd had, toen kregen ze er zomaar eten en drinken bij. Dat stond zomaar voor hen klaar. Zoals de Heer Jezus het later zal beloven. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Daar hoef je je dan ook niet zo bekommerd om te maken. En zo bezorgd over te zijn. Dat hoeven die 74 zich helemaal niet af te vragen. Wat zullen we nou eten? Wat zullen we nou drinken? Hoe lang zullen we daar op die berg zijn? Ze hebben van Mozes gehoord dat ze mee moesten. Maar dat hoefde voor hen helemaal geen vraag te zijn. Wat zullen we daar eten? En wat zullen we daar drinken? God zorgt ervoor. Het stond voor hen klaar. Als dat de orde maar is in ons leven. Wil dat dan zeggen dat niemand meer iets hoeft te doen om zijn brood te verdienen en om te zorgen dat er brood op de plank is? Natuurlijk, zo dwaas moeten we ook niet weer zijn. Maar God doet het ons wel vinden. Hij maakt zijn woord wel waar. Psalm 37, daarin zegt David dat hij nog nooit de rechtvaardige om brood heeft zien bedelen. Want God zorgde voor hem. Dat wil niet zeggen dat er overvloed is altijd. Dat hoeft helemaal nog geen zegen te wezen, overvloed. Maar er is genoeg, zoals Paulus dat heeft ondervonden. Ik denk aan het vierde hoofdstuk van zijn Filippenzenbrief. Die man is in allerlei situaties geweest in zijn leven. Die heeft overvloed gehad, die heeft het op bepaalde plekken waar hij een goed logeeradres gehad had, heel goed gehad. Daar hebben ze de man onthaald, daar hebben ze hem ook in dat opzicht eer betoond door hem goed te verzorgen. Maar er zijn ook situaties geweest dat hij gebrek had, als hij op zijn reizen een tijd lang misschien helemaal geen eten had. En als hij in de gevangenis zat, wat zal hij daar gekregen hebben? Maar het is hem allemaal goed. Hij heeft geleerd om overvloed te hebben. Hij heeft geleerd om gebrek te lijden. En hij is niet overmatig gelukkig geweest door de overvloed. En hij is niet zielsbedroefd geweest bij het gebrek. Want hij heeft geleerd vergenoegd te zijn. God zorgt wel voor me. God zorgt voor me. Want Paulus had geleerd, en dat zal ook met vallen en opstaan zijn geweest. En dat zal ook niet altijd even duidelijk zijn beleefd, maar hij had toch geleerd om te doen wat de Heer Jezus zei. Eerst het Koninkrijk Gods. En hij had het voor zichzelf gezocht. En hij zocht het voor anderen ook, door het evangelie van dat Koninkrijk te verkondigen. En daar zijn levenswerk van te maken. En dat was het vuur dat in zijn binnenste brandde, om zoveel mogelijk te winnen voor de dienst van zijn koning. En de rest dan? Ja, de Heere zorgt voor mij. In het slot van de Hebreeënbrief zegt de schrijver van die brief, waarom wij ook vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. De Heere is mij een helper. Want hij maakt zijn woord waar. Wie dat in zijn leven mag doen, eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken. Die mag de Heer Jezus ook horen zeggen, uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En omdat hij weet dat gij al deze dingen behoeft, zal hij niet nalaten u te verzorgen naar lichaam en ziel. Gemeente, het is om jaloers te worden als je het leven van mensen ziet die zo mogen leven. Die het echt zo mogen beleven ook. De Heere, zijn dienst, zijn rijk, zijn woord en wat hij te zeggen heeft en wat hij te geven heeft in genade voor mijn arme ziel, die verzoening met hem, de vergeving van zonde enzovoort enzovoort, dat zijn de dingen waar ik voor leef. En de rest? Ik heb mijn Vader in de hemel die voor me zorgt. Ik heb mijn God die almachtig is. En hem staat alles ten dienste. Als ik brood nodig heb, dan weet hij wel waar het is. En dan weet hij wel waar hij het voor me vinden kan. Als Elia brood nodig heeft, dan heeft God ook een paar raven in dienst om het bij hem te brengen. En als hij af en toe een stukje vlees nodig heeft, om niet eenzijdig voedsel te krijgen, dan weet God ook raven te gebruiken, roofdieren die zo graag zelf vlees eten, dan weet hij raven te gebruiken die gewillig zijn bevel volbrengen om bij Elia dagelijks een stukje vlees af te leveren. God zorgt. De Heere is mij een helper. En dat is heilige onbezorgdheid. Zoals de Heer Jezus het zijn discipelen ook zegt, weest in geen ding bezorgd. Gemeente, is het geen zegen als een mens die genade mag ontvangen om zo te mogen leven? Echt uit Gods handen te leven? En als het er hem echt iedere keer weer om te doen is, God te mogen zien in zijn woord, zoals hij zich in Christus openbaart, zoals hij zich in zijn inzettingen openbaart, Gods stem te mogen horen. En dan, in die orde, ook te eten en te drinken. Daar lust zegen op. Daar kunt u rustig van uitgaan. Daar staat heel het woord van God, daar staat God zelf garant voor. Dat is het leven waar zegen op ontvangen wordt. En als je die orde nou eens omkeert. En laten we eerlijk zijn, daar zijn we toch vaak mee bezig, nietwaar? Van nature keren we het allemaal om. Na ontvangen genade keren we het ook nog zo vaak om. Dan is eten en drinken en alles van het aardse leven een heel stuk belangrijker dan de geestelijke zaken. Dan maken we ons druk met dit en met dat en dan hebben we zorgen en die verzwelgen ons soms. En we gaan er bijna in onder. En waar het nou eigenlijk op aankomt, als we er al aandacht aan schenken, dan is het zo nog eens eventjes. Hoe zal dat gaan? Rust daar ook zegen op? Nee, daar is geen enkele belofte voor gegeven. Daar heeft de Heere geen enkele belofte voor gesproken of geschreven in zijn woord over zo'n leven. De Heere kan dat in zijn langmoedigheid wel een tijd lang gedogen, dat wel. De Heere kan ook een volk dat die volgorde al lang omgekeerd heeft, nog een tijd lang in zijn langmoedigheid ongekend grote zegeningen en welvaart geven. Zoals de Heere ook met ons volk doet. En we delen er allemaal in mindere of meerdere mate in. Dat kan de Heer in zijn langmoedigheid lang toelaten. Maar hij zal het niet altijd gedogen. Als het uitblijft, het zoeken van hem eerst en boven alles. Als het uitblijft, de orde zoals hij die gewild heeft. En waaraan hij zegen verbindt. Dan houdt de stroom van zegeningen en weldaden een keer op. Ik zou dat met vele voorbeelden alleen al uit de schrift kunnen aantonen. Dat er een eind komt aan de langmoedigheid van de Heere. En dat oordelen gaan komen. En dat de Heere de staf des broods gaat breken. U weet wat er met zo'n staf des broods bedoeld werd. Dat is een lange stok. Je ziet het toch wel eens in het Midden-Oosten. Waar ze broden, rondgebakken broden met een gat in het midden, omheen legden. Heel, zo opstapelden. En als die staf gebroken wordt, dan rollen al die broden over de straat. En die komen terecht in het stof en in de modder. En dat betekent hongersnood. Dat betekent gebrek. En je ziet het gebeuren. En we hebben het in de Bijbel genoegzaam kunnen lezen, dat de Heer aan zijn langmoedigheid een keer een eind maakt. Als het evangelie niet geacht wordt, en het wordt niet meer geacht in onze samenleving, en als Gods inzettingen vertrapt worden, en ze worden hoe langer hoe meer vertrapt. Er gaat geen maand voorbij, je kunt bijna zeggen, er gaat geen week voorbij, of er zijn, het zij via de Tweede Kamer, of de Eerste Kamer, of de uitspraak van een rechter, in ons land weer nieuwe bewijzen, die er inderdaad van spreken, dat God maar moet zwijgen. En dat God geen rechten meer heeft. En dat Hij niets meer te zeggen heeft. Hoe lang zal dat goed gaan? Als je van goed gaan spreken mag. En dat geldt niet alleen van een volk. Dat geldt ook van ons persoonlijk, gemeente. Er is toch een grens aan de langmoedigheid Gods. En je kunt die grens niet verleggen. Er zal een moment moeten komen dat wij het gaan zien en gaan beleven zoals God het beleefd wil hebben. Eerst het koninkrijk Gods. En dan de rest. En daar zorgt God dan ook voor. En daarom, we worden vandaag op deze dankdag ook weer voor die dure plicht van de waarachtige bekering geplaatst. Laten we het verstaan. Tweede, wat wij uit deze gebeurtenis en met name uit de woorden van onze tekst kunnen aflezen, is dat eten en drinken in het besef dat we gasten van de koning zijn, de eigenlijke manier van eten en drinken is. Ze hebben daar gezeten, die 74, en ze mochten zomaar gebruik maken van wat God in zijn goedheid daar had neergezet. Ze waren genodigd aan zijn tafel. Hij beschouwde hen als zijn gasten. Gasten van de koning der koningen, de almachtige God. Nou kunt u zich indenken hoe ze daar gezeten hebben. Nog diep onder de indruk van wat ze met hun ogen gezien hebben en wat geen mens eigenlijk zien kan. En wat hen nou te beurt viel. Nog diep onder de indruk van de majesteit die daarin zichtbaar werd. En bovendien diep onder de indruk dat ze het overleefden. Dat God zijn hand niet uitstrekte om hen weg te doen. Dat ze verder mogen. De levenstijd hen verlengd wordt. En dan het derde wonder. God beschouwt ons als zijn gasten. We mogen op zijn kosten eten en drinken. Vol verwondering hebben ze er ongetwijfeld gezeten. En het zou mij niet verbazen als het ze nog niet eens zo makkelijk viel om een hap door hun keel te krijgen. Als je zo onder de indruk bent van wie God is en wat God doet in zijn heerlijkheid en in zijn heiligheid en ook in zijn barmhartigheid. Ik denk dat ze gedaan hebben wat er in vers 1 opgedragen is. Buigt u neder van verre. Ze zijn op de knieën gegaan. Op de knieën gegaan in eerbied voor God. Op de knieën gegaan om hem te danken. En te erkennen voor wie hij is. Voor wat hij doet. En voor wat hij niet doet, namelijk verdelgen. Voor wat hij geeft, eten en drinken. En zo hebben ze misschien hun leven lang nog nooit gegeten en gedronken. Zo is, om het met een woord van Paulus te zeggen, ook hun eten en drinken nog tot eer van God geweest. Al wat gij doet, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, doet het al ter ere Gods. Zo hebben ze het beleefd. En het is hen een wonder geweest. Alles wat ze daar halverwege de berghelling meemaakten. Dat was het voorrecht dat zij kregen. Gasten van de koning. Gemeente, dat valt ons zo niet te beurt. Dit is oud-testamentisch en de Heer heeft zich veel meer geopenbaard. En bovendien, de Heer Jezus is gekomen en het is nu allemaal anders wat dat betreft. Hoewel God in zijn wezen natuurlijk niet veranderd is. En hoewel we daarom toch ook moeten beseffen en beleven dat het rechte maaltijd houden gebeurt in het besef dat je een gast van de koning bent. Is iedereen dat dan? Ik kom weer terug op wat er eerder gepasseerd is. Ze hebben gezien. God. Gezien. Ze hebben het bloed op zich gekregen. Ze hebben bij het altaar gestaan. Ze weten van verzoening af. En zo hebben ze geleerd om met geloofsogen te zien. Zo hebben ze geleerd wat het voorrecht is om op kosten van de Heere te leven en gast van de koning te zijn. En alweer worden we er dus aan herinnerd dat er wat aan vooraf moet gaan aan eten en drinken, gemeente. En willen wij recht beseffen wat dat is om aan de tafel van de koning te zitten. En dan heb ik het vanmorgen niet aan de avond over de avondmaalstafel, maar dan heb ik het gewoon over uw keukentafel. Of over uw huiskamertafel, waar u met uw gezin of alleen de maaltijd gebruikt, om te beseffen wat dat is, dat dat ook de tafel van de koning is. Moeten we die koning hebben leren kennen? Moeten we hem te voet zijn gevallen? Moeten we iets van de verzoening met hem hebben leren verstaan? Van dat wonder dat hij niet verdelgt, maar in zijn barmhartigheid zich ontfermt. Kent u dat geheim? En kent u zo ook het geheim? En is dat ook wel eens tot verwondering? Het zal niet dagelijks zo wezen. Maar het moet er toch wel eens een keertje zijn in je leven. Dat je nog eten mag. Dat God het je nog geeft. En dat God je ook nog de gelegenheid geeft om het te gebruiken. Want je kunt ook eten genoeg in huis hebben, maar als je door een bepaalde ziekte aangetast bent, dan lust je het niet eens. En je verdraagt het niet eens. Maar God geeft beide nog. Er is voedsel. Er is drinken. En er is ook de mogelijkheid om het te gebruiken. En zit u zo wel eens in verwondering aan tafel, dat de Heere dat nog gunt. Dat de Heere dat nog in zijn genade schenkt. En als je het dan zien mag, als verdienste van het kruis van Christus. Verdienste van hem die honger leed. En die dorst had. En die klaagde aan het kruis. Mij dorst. Als je het dan zien mag als vrucht van zijn verlossingswerk. Ook dat. Wat een wonder is het dan dat de Heer je nog te eten geeft. En dat je mag gaan zien dat die tafel waar je aan zit een tafel is die God heeft toebereid. En dat je daar ook gast aan zijn tafel bent. Dat alle goede gaven en volmaakte giften van de Vader der lichten afvloeien. Dat werkt dankbaarheid. Echte dankbaarheid. Dat geeft echte dankdaggezindheid. Dan zijn het niet alleen maar woorden die we spreken in ons dankgebed. En dan zijn het niet alleen maar liederen die we zingen. Ik zal, o Heer, die u ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Dan zijn het niet alleen maar woorden met de mond gesproken en met de mond gezongen. Maar dan is het de zaak van het hart. En weet u wat er gebeurt als het de zaak van het hart is? Wat er in vers 1 staat. Dan ga je voor God buigen. Dan gaat zijn roem klimmen uit het stof. Dan ga je in verootmoediging en in verwondering voor God in aanbidding knielen, Heere. Wat een wonder, Gij die hoge God, Gij die heilige God, en ik zo'n onwaardig mensenkind, dan mag ik uit uw hand ontvangen, dagelijks eten en drinken. Dan mag ik aan uw tafel zitten, door u alles verdiend, Heer Jezus. En dan wordt die eenvoudige maaltijd die je gebruikt, zelfs nog een prediking van hoe het straks zal zijn. Waar uit diezelfde verdiensten van Christus en vanwege diezelfde barmhartigheid en genade Gods het volk des Heren verzadiging van vreugde mag ontvangen. Daar zal ons het goede van zijn woning verzaden reis op reis. Amen. Psalm 65, het derde en het zesde vers. Samen danken. Heren, wij mogen u tot u naderen, ook aan het einde van ons samen zijn. En laten we dan oprecht danken mogen voor al de weldaden die Gij ons hebt geschonken. Heren, dat is veel. Dat is meer dan we in een paar woorden zeggen kunnen. Als we het hebben over ons voedsel, over onze kleding, over onze huisvesting, over ons werk, onze werkkring, onze mogelijkheden om voor ons gezin te zorgen of voor onszelf te zorgen. Als we het hebben over gezondheid en krachten, als we het hebben over zoveel andere dingen die tot het tijdelijke leven behoren, Heren. En we denken ook aan onze kinderen, aan onze jongens, aan onze meisjes, op school. krachten die ze kregen om hun werk te doen en om gezond te zijn, Heere. Als we aan al die dingen denken, dan heeft ieder voor zich zo toch wel volop reden om uw naam te erkennen en dank te zeggen. O ja, Heere, we beseffen dat er ook zijn in ons midden die vandaag misschien meer reden tot een biddag, tot een dankdag hebben, omdat het in hun leven zo zorgelijk geworden is. En omdat de gezondheid ontbreekt en omdat er vrees is voor wat er nog allemaal komen kan. Heere, we realiseren ons dat ook. Niettemin, we mogen toch op deze dankdag bijzonder ook danken voor het feit dat we er nog zijn. En dat u ons nog gedraagt en gedragen en gespaard hebt. En dat u uw hand nog niet uitgestrekt hebt om ons te verdelgen. Dat had gekund, Heere. Heere, dat had gekund. Dat had u kunnen doen met ons. Dat had u kunnen doen met ons volk. Dat had u kunnen doen met de inwoners van deze wereld. Maar dat het nog is zoals het is, o God. We danken het aan het feit dat u zo langmoedig en zo groot van geduld bent. En niet alleen dat hebben we van u ontvangen. En niet alleen daarvoor willen wij u danken. Maar we willen u bijzonder ook erkennen, Heere, dat u ons in de afgelopen periode nog weer nagewandeld hebt met uw evangelie. En dat u ons die boodschap van het koninkrijk nog keer op keer hebt doen horen. We danken u ervoor, Heere, dat de deur nog niet gesloten is, dat de kandelaar nog niet weggenomen is, maar dat het licht nog schijnt en dat uw woord nog mag uitgaan en dat de boodschap nog mag nodigen en dat zondaren nog zalig kunnen worden en dat uw volk nog niet vergeten zijt, maar dat u ze onderhouden hebt en dat u ze met het brood des levens hebt willen voeden. Heere, dat zijn toch ook zegeningen. Allereerst en allermeest zijn dat de zegeningen die genoemd moeten worden. En daarom, o God, leer ons nu uit beide lering trekken. Leer ons nu die les die in dat ene woord van de Heere Jezus samengevat is en die we vanmiddag in de geschiedenis van onze tekst geïllustreerd gezien hebben. Zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en dat in de eerste plaats. En dan ook het vertrouwen te mogen hebben dat gij weet wat verder nodig is en dat u die rest ook wel voor uw rekening neemt. Heren, we bidden van u dat u vergeven wilt. Al die keren dat we die orde hebben omgekeerd. Dat u vergeven wilt, dat we het vergeten hebben om voor onze ziel te zorgen en uw koninkrijk te zoeken. Dat we zo nonchalant kunnen omgaan met het evangelie. Vergeef, o God, als we nog nooit in ons leven u hebben bedoeld en uw eer hebben gezocht en altijd nog genoeg hebben gehad aan onszelf en aan het aardse. Bekeer ons dan tot u, de levende God, en laat ons zien, Heere, dat zo'n leven uiteindelijk nooit een gezegend leven kan zijn. Maar alleen als wij u de Heere, de eerste plaats mogen geven. En als wij in dat vertrouwen mogen leven dat gij in uw genade naar ons omziet en voor ons zorgt. Wil dan door uw geest werken, o God. En geef ons zo, niet alleen vandaag, maar ook in de dagen die volgen, de ware afhankelijkheid en de ware dankbaarheid. Uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht. zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.